Geachte luisteraars, zaterdagmiddag, jongstleden, is in Utrecht een kleine tentoonstelling, eigenlijk een particuliere verzameling, en dan ook nog slechts een klein deel daarvan, door Mussert, de leider van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, officieel geopend. Ik hoop dat vele volksgenoten deze tentoonstelling zullen bezoeken. Utrecht is niet moeilijk te bereiken. De toegang tot de zalen is kosteloos en er is heel wat te zien. 10 jaren en langer heeft de heer H.L. Schuilenburg, tezamen met zijn echtgenoten, zich letterlijk het brood uit de mond gespaard om alles te verzamelen wat met de nieuwe tijd, de nieuwe idealen en de strijd om de toekomst van ons volk en ons vaderland te maken heeft, of nog eens te maken zou kunnen hebben. Het werd inderdaad de hoogste tijd dat men hem eens een handje kwam helpen om althans een deel van dit historisch belangrijke materiaal ter bezichtiging in breder kring vrij te geven. Men vergeet zo gauw. Wat heeft zich sedert, zeggen we 1925, al zo in Nederland op politiek gebied afgespeeld? Kent men nog die oude, nog hulpeloos kleine politieke groepen die reeds het fascisme of het nationaalsocialisme in hun vaandels geschreven hadden? Herinnert men zich nog de namen van haar leiders of ook maar de hoofdpunten van haar programma's? Denk men nog wel eens terug aan de hopeloze verdeeldheid die ten koste van onze volksgemeenschap toen hoogtij vierde. Denk men er nog wel eens aan, luisteraars, hoe in de jaren 1932 tot 40 bij ons te landen het nu zo opgehemelde beginsel van persoonlijke vrijheid, van het recht van vereniging en vergadering, van vrije meningsuiting in de praktijk werd toegepast. Hoe bitter weinig er van overbleef zodra het om het toekennen van al die mooie rechten aan de voorstanders van een nieuwe orde ging. Nu deze kleine tentoonstelling in Utrecht frist de herinnering op. Het is goed en nuttig langs de vele vakken te wandelen en zich tijd te geven om de uitgestalde documenten te lezen. Straks zullen ze, naar ik hoop, in een te stichten Nationaal Museum hun plaats vinden. Ze zijn er belangrijk genoeg voor. En misschien is het toeval, luisteraars, misschien ook niet, dat ik juist vandaag weer eens even moet denken aan die deserteurs daarginds aan de overkant van het smalle en van het brede water en aan hun mede-ophitsers die in het vaderland zijn achtergebleven. Ik zou het eens kunnen zijn met die luisteraars die menen hoe minder men over de saboteurs, de weglopers en de ondermijners van de wederopbouw zegt, hoe beter het is. Men maakt er deze mensen maar onverdiend belangrijk door en ze voelen zich maar gevleid en gesterkt door deze belangstelling. Toch moet ik deze heren zo nu en dan onder de loep nemen, want het ware struisvogelpolitiek te ontkennen dat ze nog altijd een zekere, zij het ook steeds kleiner wordende invloed op de volksmassa hebben. Ik wacht met ongeduld op de dag waarop zulke elementen in en buiten Nederland, ophitsers en troebelwatervissers, bommenleggers, kabeldeurknippers en andere storende landgenoten, uit de boeken der medestaatsburgers geschrapt zullen worden. De schuld van deze mensen zal in haar volle omvang pas later erkend worden. Maar het is ook nu al nuttiger altijd maar weer op te wijzen dat deze propaganda langs illegale wegen of via de etergolven tot het onwaardigste behoort wat in onze nationale geschiedenis ooit ten beste is gegeven. De slaafse wit-zwart berichtgeving uit Londen, door een Engelse censuur gedicteerd, door ex-Nederlanders meestentijds anoniem voorgelezen met een mengsel van brutaliteit en geheugelde vaderlandsliefde, is vaak van een zo ondraaglijk minderwaardig gehalte en van een zo kinderlijk speculeren op de laagste instincten dat men niet weet, moet men erom lachen, dan wel het gedoe maar verder negeren. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de manier waarop de heren daarginds in Londen onlangs hun zogenaamde commentaar op de landing rondom Dieppe hebben gegeven. Dat die zeer groot opgezet is en op een bijna belachelijk fiasco is uitgelopen, van zulke omvang dat hier in Nederland nu werkelijk niemand meer vreest voor of hoopt op een herhaling van dit onverantwoordelijk dilettantisme, dat alleen maar een roekeloos spelen met mensenlevens ter wille van de grote politiek mag genoemd worden, mogen hier zeer duidelijk vastgenageld zijn. Maar het is toch wel wat al te bar onmiddellijk na de catastrofale mislukking ons wijs te willen maken dat het hele zaakje maar een kleine, zij het ook iets wat groter opgezette, proefneming was En als zodanig schitterend gelukt, werkelijk. Ik moet hier denken aan iemand die een been kwijtraakt en daarbij nog verrukt uitroept, wat een bof. Het andere been in de beide armen zit er nog aan. Ik ben je reinste gelukskind. Maar het is waar, Engeland heeft ook deze nederlaag weer overleefd. Engeland overleeft elke nederlaag, behalve de allerlaatste. De heren in Londen echter hebben de brutaliteit aan te kondigen dat het beloofde tweede front helemaal niet in een landing gezocht behoeft te worden. Dat zeggen ze. Maar dat ze veel gevaarlijker plannen in petto hebben. Nu, ik geloof dat de gevaarlijke mogelijkheden nog altijd in de Duitse portefeuille bewaard worden. En ik meen dat zeker Amerikaans Weekblad gelijk heeft dat deze dagen met bittere ironie opmerkte: de Duitsers winnen alle veldslagen, wij daarentegen alle vette koppen in de krant.